Wij willen vanavond lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 2. U kunt meelezen op uw programmablad uit de NBG-vertaling. U kunt ook uit uw eigen meegebrachte Statenvertaling lezen. U kunt ook luisteren naar mij in de Telos-vertaling. Romeinen 2 vanaf vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen, mens, wie u ook bent die oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf. Want u die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij nu weten dat het oordeel van God naar waarheid is over hen die zulke dingen bedrijven. En denkt u dit, mens, die oordeelt hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt, maar naar uw hardheid en onbekeerlijk hart hoopt u voor uzelf toorn op in de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder zal vergelden naar zijn werken. Hun die met volharding in goed werk heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, eeuwig leven. Maar hun die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid over elke ziel van een mens die het kwade werkt. Eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede voor ieder die het goede werkt. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En allen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de volken die geen wet hebben, van nature de geboden van de wet doen, dan zijn deze die geen wet hebben zichzelf tot wet. En zij tonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat, terwijl hun geweten meegetuigt en hun gedachten elkaar onderling beschuldigen of ook verontschuldigen. Op de dag dat God het verborgene van de mensen zal oordelen door Christus Jezus naar mijn evangelie. Als u nu een Jood genoemd wordt, op de wet steunt, in God roemt, zijn wil kent en beproeft wat het beste is, omdat u uit de wet bent onderwezen en van uzelf vertrouwt dat u een leidsman bent van blinden, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van onmondigen, daar u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt, u dan die een ander leert, leert u zichzelf niet? U die predikt dat men niet mag stelen, steelt u? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u tempelroof? U die zich op de wet beroemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want om u wordt de naam van God onder de volken gelasterd, zoals geschreven staat. Want besnijdenis is wel nuttig als u de wet doet, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. Als dan de onbesnedene de rechten van de wet bewaart, zal niet zijn onbesnedenheid voor besnijdenis worden gerekend. En zal de van nature onbesnedene die de wet volbrengt niet u oordelen, die met letter en besnijdenis een overtreder van de wet bent. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis die iets uiterlijks is in het vlees. Maar hij is een Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet van mensen, maar van God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het mag ons opvallen, lieve mensen, als we dit hoofdstuk lezen, dat de naam van de Heer Jezus Christus hier maar één keer voorkomt in vers 16. Het lijkt, als je het zo bekijkt, een nogal negatief hoofdstuk. U hebt zich daardoor niet laten ontmoedigen. U bent massaal gekomen om over Romeinen 2 te horen. En ik zal u meteen in zoverre geruststellen, ook al horen we hier over de Heer Jezus maar relatief weinig, hij is eigenlijk overal in dit hoofdstuk aanwezig. En ik zal u nog iets vertellen uit datzelfde 16e vers. Door Christus Jezus, en dan zegt Paulus aan het eind van dat 16e vers, naar mijn evangelie. Dat is natuurlijk, hebben we in hoofdstuk 1 gelezen, het evangelie van God. Het is het evangelie aangaande zijn zoon. Het is al het evangelie van Jezus Christus, maar het is ook het evangelie van Paulus. Dat wil zeggen, God heeft het hem toevertrouwd. Het is zijn boodschap die aan hem is geschonken om aan ons door te geven. En juist hier is dat merkwaardig, want je zou zeggen, er is in dit hoofdstuk maar weinig evangelie. Evangelie betekent letterlijk goede boodschap, blijde boodschap, iets vrijer weergegeven. Je zou zeggen, er is weinig verblijdends in dit hoofdstuk. Maar zoals er ook weinig over de Heer Jezus lijkt te staan, en hij er toch steeds is, zo lijkt er ook weinig verblijdends te zijn, terwijl dat er wel is. Want de prediking van de noodzaak van bekering, van berouw, van ellende, van verslagenheid, is niet een soort voor-evangelie, dat wat aan het evangelie vooraf moet gaan, maar het hoort wel degelijk, zoals Paulus hier aangeeft, tot het evangelie zelf. Je zou natuurlijk in engere zin kunnen zeggen, het blijde evangelie, het blijde boodschap begint pas als de ellendeboodschap geweest is, maar het is mooi dat Paulus dat hier als één organisch geheel ziet. Er is geen verlossing zonder de ellende. En er is ook geen echte ellende voor God, dat haast ik mij eraan toe te voegen, zonder verlossing. Want een echte verslagenheid voor God leidt ook, zoals we in dit hoofdstuk zien, naar God toe. Bekering hoort tot het evangelie. Waarom? Ik heb het de vorige keer al even aangegeven. De blijde boodschap is dit. Er is een weg tot God. Alleen, er is nog nooit in de hele geschiedenis van de wereld één mens geweest die God werkelijk heeft leren kennen. Langs welke weg dan ook. Of het nu via het getuigenis van de schepping is. Of via het getuigenis van het geweten. Of zelfs via de overlevering die via Noach en zijn zonen tot ons gekomen is van een God die oordeelt, denk aan de zonvloed, maar ook een God die weer uitredt. Er is geen enkel mens die ooit tot God gekomen is, buiten berouw en belijdenis om. Zonder ellende geen verlossing. Dit is het hoofdstuk over bekering in deze brief. Dat woord bekering, dat is in het Grieks metanoia en betekent letterlijk een verandering, een totale verandering van gemoed. Vandaar dat andere vertalingen ook wel zeggen berouw. Het is een bekering die inhoudt dat je een innerlijke totale omwenteling ondergaat. Eigenlijk ligt dat in dezelfde lijn als wat elders in de schrift genoemd wordt wedergeboorte. Want echte berouw, echt berouw, echte bekering leidt tot wedergeboorte. Als het echt is, maakt God dat werk ook af. Het is merkwaardig dat we in hoofdstuk 1 gelezen hebben over geloof. Geloofsgehoorzaamheid had Paulus het over. Hij had het over de rechtvaardiging uit het geloof. Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof, tot geloof in vers 17. En nu pas over bekering. Nu pas over bekering. Wij zouden zeggen, en sommige mensen die het allemaal graag in schematisch opdelen en graag benadrukken dat je eerst dit moet hebben meegemaakt voordat je dat kan meemaken en dat kun je pas weer meemaken voordat je, dat moet je meegemaakt hebben om het volgende te kunnen meemaken. Mag het boeiend zijn dat Paulus dat hier zo weergeeft. Eerst spreekt hij over het geloof en daarna over de bekering. En als je daarover nadenkt, is dat ook niet zo moeilijk te begrijpen. Een mens bekeert zich eigenlijk niet echt tot God zonder geloof. Niet de bekering is een soort voorwaarde voor het geloof, maar geloof is een soort voorwaarde tot de bekering. Ik maak daar geen tijdsvolgorde van, hoor, je moet eerst geloofd hebben voordat je kunt bekeren. Maar ik hoop dat ik duidelijk kan maken wat ik wel bedoel. Een mens komt in de verslagenheid over zijn zonde, dat is die innerlijke verandering van gedachten. Je hebt eerst die zonde gedaan, je hebt misschien wel zoals Hebreeën 11 dat noemt, de genieting van de zonde gekend. En dan ga je totaal van houding veranderen ten opzichte van die zonde. Je gaat die zonde berouwen, je gaat er boete over doen innerlijk. Je gaat je bekeren, je krijgt die innerlijke verandering van gemoed. Nou kom ik weer bij de hoofdzin uit. Geen mens ondergaat een dergelijk proces als hij niet van tevoren er al enig vermoeden van heeft wat Gods antwoord daarop is. En we zullen dat verder in dit hoofdstuk ook wel zien. Er is eigenlijk, en ook daar ga ik misschien in tegen sommige overgeleverde gedachten die ook bij sommigen van u misschien zouden leven. Denk alleen al aan zondag 2, waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods. Nou, ik kan u zo iemand noemen in het Nieuwe Testament die zijn ellende echt niet uit de wet Gods heeft leren kennen, hoor. Als hij in de spiegel van de wet keek, dan kon hij zeggen, zoals Filippi 3 vers 8 het aangeeft, dat hij onberispelijk was. Hij kon al voordat hij bekeerd was zeggen dat hij zich altijd geoefend had een onergerlijk geweten voor God te hebben. Als er één mens was die naar de maatstaven van de wet, althans uiterlijk, maar daar gaat de wet ook hoofdzakelijk over, een volkomen mens was, voor zover dat mensen gegeven is, dan was het wel Saulus van Tarsus. Saulus leerde zijn ellende niet uit de wet kennen. Als hij in de wet keek en hij zei, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het rechtvaardigste in het hele land, dan kon de wet niet anders zeggen dan, jij Saulus van Tarsus. Weet je wanneer hij zijn ellende leerde kennen? Toen hij een ontmoeting had met de Heer Jezus Christus. Toen pas kwam de verslagenheid, want toen realiseerde hij zich niet dat hij de wet van God had overtreden. Dat had hij eigenlijk niet, voor zover het de mens gegeven is. Hij was een voortreffelijke wetsonderhouder. Maar hij zag dat hij de Zoon van God in het gezicht geslagen had. Dat hij hem vervolgde en vervolgd had door de gemeente te vervolgen. Waaruit kent gij uw ellende, Paulus? Paulus had kunnen zeggen door naar de Heer Jezus te kijken. Twee dingen. Door naar zijn persoon te kijken. En door naar zijn werk te kijken. Door naar zijn persoon te kijken, en dat moet u goed vasthouden, hoor. Want zo zou ik het willen zeggen vanavond. Waaruit kent gij uw ellende? Eerst door naar de persoon van de Heer Jezus te kijken. Als u denkt dat u een fatsoenlijk mens bent, en daar twijfel ik ook niet aan, dan doet u me toch denken aan iemand die in de schemering leeft en daardoor kan denken dat zijn kleren eigenlijk aardig schoon zijn. Totdat hij in het licht van de Heer Jezus komt. En dan ziet hij niet alleen maar in het licht dat zijn kleren veel groezeliger zijn dan hij dacht. Maar hij ziet in de Heer Jezus iemand die zo veel volmaakter is dan wij, dat we alleen al door dat contrast ineens onze ellende gaan zien. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt een hoge dunk van jezelf hebben totdat je met de Heer Jezus in aanraking komt. Daarom hadden de fariseeën er ook zo'n hekel aan. Ze leefden in het duister, zegt de Heer Jezus in Johannes 3. En ze haten het licht, want als ze in het licht komen, in het licht van Christus, dan zien ze hoe groezelig hun kleden zijn. Dus door naar de persoon van de Heer Jezus te kijken. We zullen dat vaker doen in dit hoofdstuk. Leer je ellende zien. Maar ook door naar het werk van de Heer Jezus te kijken. Als er zo'n vreselijk, zo'n diepgaand, zo'n smartelijk werk nodig was voor uw en mijn zonden, wat een zondaren zijn wij dan? Dan gaat het er niet meer om hoe goed wij van onszelf denken. Want we zijn ook als christenen vaak toch best redelijk tevreden over onszelf. We maken allemaal wel eens fouten, u weet het. Maar we kunnen toch globaal, zeker als je naar anderen kijkt, nog aardig tevreden zijn over onszelf. Er zijn altijd wel mensen die nog slechter zijn dan wij, nietwaar? Nou, daarom is het zo heilzaam om naar de Heer Jezus te kijken. Want als je naar de Heer Jezus kijkt, dan lees zomaar eens de evangelie van begin tot eind door. Dan blijft er helemaal niks van je over. Tenzij dat je een fariseer bent en niet wil zien wat er te zien is. Maar dat kent gij uw ellende, Saulus van Tarsus, door naar de Heer Jezus te zien. Dat is heel belangrijk. Dus ware bekering betekent ook, ik bekeer mij tegenover een God, ik beleid mijn zonde tegenover een God, van wie ik bij voorbaat weet dat hij genadig en barmhartig is. Ik weet aan wie ik mijn zonde beleid. En het is pure theorie. Het is gekunsteld om je een situatie voor te stellen waarin een mens tegenover de hoogheilige God zijn zonden oprecht beleidt, om dan je daarna voor te stellen dat die mens erachter komt dat die God ook genadig en barmhartig is. Dat is gekunsteld, want mensen kennen het evangelie. Ik heb het nu niet over de arme heiden en het evangelie nooit gehoord hebben, dat is nog moeilijk genoeg. Maar in onze situatie weten wij van tevoren dat God zo is. En daarom lezen wij hier ook dat prachtige woord in vers 4. Weet aan het einde, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Niet de gestrengheid van God, die met de wet in de hand naar ons staat te zwaaien, of die dreigt met het eeuwig oordeel. In zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Mensen kunnen geraakt worden door de gestrengheid van God, door de heiligheid van God, door de goedertierenheid van God, door de gerechtigheid van God. Maar hier lezen wij dat mensen door de goedertierenheid van God aangeraakt worden. Dat is één reden waarom zoveel mensen er zoveel moeite mee hebben tot geloofszekerheid te komen. Want bij hen is het de gestrengheid en de heiligheid en de rechtvaardigheid van God die hun het oordeel voorhoudt. Zouden ze door de goedertierenheid van God geleid zijn, dan zouden ze veel eerder in hun hart geslagen worden met alle ellende van hun zondigheid en zich dan in de armen van die goedertieren God werpen. Ziet u dat dit een heel belangrijk hoofdstuk is? U zit zich misschien al te verheugen op die hoofdstukken die nog gaan komen, hè? Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 8. En u denkt, nou ja, als we eerst maar eens door die eerste drie hoofdstukken heen zijn. Ja, kom. Wat is er nou mooier dan vanavond te mogen horen over de goedertierenheid van God die mensen tot bekering leidt. Wat voor mensen? Niet die liederlijke figuren die wij in hoofdstuk 1 tegenkwamen. In een poel van verderf. Daar kijken wij op neer. Wij christenen. Wij brave, fatsoenlijke Nederlandse staatsburgers. Maar het frappante is dat in het eerste deel van hoofdstuk 2 gesproken wordt over mensen die ook niks van die liederlijke figuren moeten hebben. Die daar hun oordeel al gauw over klaar hebben. En al die mensen die zo vaak over de ellende praten, hebben ook heel makkelijk zo een oordeel over de ander klaar. Ik las bij C.S. Lewis eens de uitspraak: als mensen straks voor God staan en tegen God zeggen, maar we wisten helemaal niet wat u van ons vroeg. Wij kenden uw wet niet, we hebben nauwelijks ooit van de Bijbel gehoord, nog nooit erin gekeken. Dus hoe kunt u ons nou straffen? Dan zegt God nou, dan zal ik de cassette recorders afspelen, waar ik allemaal op vastgelegd heb hoe jij ooit over medemensen hebt geoordeeld. En het enige wat ik zal doen is jou oordelen naar de manier waarop jij over medemensen hebt geoordeeld. Ik denk dat we ons makkelijk kunnen voorstellen dat dan elke mond gestopt wordt. Al zouden we niets van de Bijbel weten en niets van de wet Gods, dan zou God ons onze eigen ellende kunnen laten kennen door daar terug te luisteren naar al die bandopnamen waar we elke keer een oordeel gaven over onze medemens. En God zou ons laten zien dat wij de zonden die wij bij anderen veroordelen misschien niet uitwendig hebben gedaan. Maar in de bergreden zegt de Heer Jezus al, als je je hart overspel pleegt, ben je net zo schuldig. Voor God, niet naar de wet, maar wel voor God. Als je in je hart iets begeert, trouwens dat maakt het tiende gebod al duidelijk. Dan heb je het nog niet eens gestolen, maar je staat al schuldig voor God. Als je in je hart al iemand doodgewenst hebt, dan heb je nog niet daadwerkelijk iemand vermoord, maar je staat schuldig voor God. Dus al die dingen die jij in een ander veroordeelt, die zitten in je eigen hart. Om een heel simpel voorbeeld te noemen, hoe vaak is het mij al overkomen dat ik op de snelweg voeterde op medeweggebruikers en dat God het zo wist te regelen dat ik binnen enkele minuten merkte dat ik diezelfde fouten maakte of geneigd was te maken. Ik kreeg het elke keer op mijn eigen bordje terug. En zo gaat het, maar een heel simpel voorbeeld, dat gaat alleen maar over verkeersregels. Maar het gebeurt steeds zo in het leven. God laat ons zien hoe makkelijk wij een oordeel over anderen klaar hebben en hoe wij daarin eigenlijk onszelf veroordelen. Veroordelen. Wij oordelen over anderen en we veroordelen maar daarmee onszelf. Nou, dat zelf veroordelen, daar zijn natuurlijk twee heel verschillende manieren voor mogelijk. Het ene is, zoals hier aangeduid wordt, een soort veroordelen zonder dat je dat bedoelt, zonder dat je de ergen hebt. Als je een oordeel over een ander velt, zegt Paulus hier, dan veroordeel je daarmee ook jezelf, alleen je hebt dat niet in de gaten. Hij houdt je dat voor. Hij zegt, denk erom, want je doet diezelfde dingen. De dingen die je een ander veroordeelt, die zitten ook in je eigen hart. En als je geen vreemdeling in je eigen hart zou zijn, dan zou je dat ook weten en beseffen. De andere manier van veroordelen is bekering. Dan spreek je ook het oordeel over jezelf uit. Elke zonde die ooit gedaan is, zal veroordeeld worden. Of doordat God die in de eeuwigheid veroordeelt in het eeuwig verderf, of doordat een mens in de bekering zelf leert die zonden te veroordelen. Maar dat houdt dan ook in, het oordeel over die zonden leert zien zoals God dat op het kruis aan de Heer Jezus heeft voltrokken. Of mijn zonden zijn geoordeeld in Christus op het kruis, of ik moet zelf het oordeel ondergaan in het eeuwig verderf. Een tussenweg is er niet. Er is geen andere weg. Maar dan komt daar, als er in vers 3 gezegd is, denkt u mens dat u aan het oordeel van God kunt ontkomen? Dan wordt het nog eens scherp ingepeperd. Dacht u dat als u zo makkelijk een oordeel over een ander velt? En wat doen wij dat niet verschrikkelijk gemakkelijk? Als je dat per dag alleen al zou optellen. Als God nou eens niet zou wachten tot de rechterstoel. Maar s'avonds als je om 11 uur naar bed gaat zegt. Een ogenblikje nog. Mag ik even dat bandje terugdraaien van deze dag. Waarin je een oordeel over een medemens geveld hebt. Zachtjes in je hart. Of hardop. Zou ons dat al geweldig goed kunnen helpen. En dan zegt God, denk jij dat jij beter bent? Niet alleen met het algemeen gesproken, maar heel concreet juist ten opzichte van de dingen die je genoemd hebt. Denk je niet dat die dingen in je eigen hart zitten? Zelfs een ongelovig man als Goethe, de grote Duitse dichter, heeft al gezegd, alle zonden die ik op aarde ben tegengekomen, daarvan heb ik de kiem in mijn eigen hart aangetroffen. Als een ongelovig man al zoveel zelfkennis had, wat zouden dan een hoop christenen een hoop meer zelfkennis kunnen gebruiken. Want denk erom, nou moeten we nog een ander punt aanspreken. We hebben een hele hoop te doen vanavond. Ook hier in onze gedachten af en toe een beetje anders leren denken. Want denk erom, wij hebben zo vaak het idee bij onszelf gehad, en het is ons ook aangepraat, dat bekering, dat berouw iets is op een bepaald moment. Dat zijn die mensen die precies weten te vertellen op welke datum, hoe laat ze tot bekering waren gekomen. Het is een stoutmoedige uitspraak, want misschien zijn ook zulke mensen hier vanavond. Ik durf te zeggen dat dat bijna nooit klopt. In de eerste plaats, als ze zeggen ik kwam tot bekering, dan bedoelen ze vaak ik kwam tot geloofzekerheid, het licht brak door. Dan was die bekering er al lang geweest. Ze waren al lang wederom geboren, maar ze liepen nog in de duisternis. Die toestand zullen we in Romeinen 7 terugvinden. Dus vaak bedoelen ze, ik kwam tot vrede, kreeg vrede met God. Dat is heel wat anders. Maar het andere is bekering op die manier toe te spitsen op een bepaald moment in het leven. Weet u wat ik doodeng vind? Dat zijn de mensen die pas als je een bepaalde hoeveelheid berouw hebt gehad in je leven. Ja, ze zeggen het met andere woorden, maar hier komt het toch wel een beetje op neer. Dat je dan pas toe bent aan de volgende stap. Je moet eerst in een bepaalde mate je zonde hebben leren verfoeien. En ik zeg u vanavond ronduit dat een christen voor zijn eigenlijke bekering maar in zeer, zeer, zeer beperkte mate zijn zonde leert verfoeien. Maar dat hij de rest van zijn bekeerde leven nodig heeft om pas echt zelfkennis op te doen. En hoe meer zelfkennis je krijgt, hoe meer je zelf leert verfoeien. Wat dat betreft is berouw niet van een bepaald ogenblik. Het is niet een soort voorwaarde voordat je een kind van God mag noemen. Integendeel, het is, ik zou bijna zeggen, omgekeerd. Je had een beetje berouw, voldoende om de genade van God te leren kennen. En pas toen het licht opging in jouw ziel door de Heilige Geest die in je kwam wonen, toen je een wedergeboren mens was, een kind van God, toen pas begon je geleidelijk te ontdekken wat je in jezelf voor God bent. En dat is heel heilzaam. En het is daarom zo heilzaam, omdat dat niet leidt tot die afschuwelijke situaties waarin mensen zo wanhopig zijn over hun zonde, dat zij de hand aan zichzelf zouden willen slaan en soms ook doen. Want dit is een soort berouw dat je in je hele leven verder doormaakt. Dat wordt dan wel eens heiliging genoemd, maar heiliging is juist een veel positiever begrip. Daar heb ik het helemaal niet over. Dit is niets anders dan een groeien in zelfkennis. Het diepste berouw vind je niet bij de bekeerling, maar vind je bij de gerijpte christen die zoveel van zichzelf heeft leren kennen dat hij steeds kleiner in zichzelf wordt. En dat leidt niet tot wanhoop, never. Het leidt tot een steeds grotere bewondering voor de Heer Jezus. Want zo iemand kent de Heer Jezus al. Hij weet al dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is. Dus zijn bewondering voor het werk van de Heer Jezus neemt steeds meer toe. Zijn bewondering ook voor de zorg van de Vader voor hem als kind. Of de zorg van de Heer Jezus die onze voorspraak bij de Vader is. Een gerijpte gelovige is degene met de meeste berouw. En ook met de diepste kennis van de rijkdom in Christus. Dat is een volgende zeer belangrijke gedachte. Vers 4. Veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Een rijkdom. Dacht u dat een mens in wie de Heilige Geest werkt, hoezeer die Heilige Geest ook werkt, maar die mens is nog niet tot bekering gekomen. Die heeft nog niet het leven van de wedergeboorte. Dat hij daar veel van ziet? Hij ziet daar minimaal iets van voldoende om hem tot bekering te leiden en om een kind van God te maken. En daarna heeft hij de rest van zijn leven nodig om de rijkdom van de goedertierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God te leren kennen. Want elk kind van God heeft een veel dieper besef van zonde na zijn bekering dan voor zijn bekering. Veel dieper besef hoe God met eerbied gesproken, heel menselijk uitgedrukt, de handen vol heeft aan ons. Niet toen we onbekeerd waren, want toen waren we zeer onwetend omtrent wie en wat we waren. Maar juist nadat we tot bekering zijn gekomen. Maar juist omdat we de zekerheid van het geloof mogen hebben, gaan we groeien in de kennis van die rijkdom. Naarmate we meer onszelf leren kennen, onszelf meer leren verfoeien, zoals Job zei, en die was al lang en breed vroom en oprecht, God vrezen en wijken dan van het kwaad, staat er een paar maal van hem. Maar aan het eind van de boek Job zegt hij, daarom verfoei ik mijzelf en doe boete in stof en as. Dat is een gerijpte gelovige. Teken al de ervaringen die Job heeft meegemaakt. Dat is een gerijpte gelovige. Maar dat is ook geen ellende meer. Dat is een heel diep zondebesef. Dat is een heel diep besef van berouw. Maar tegen de achtergrond van die lichtende rijkdom van de goedertierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God. Ziet u wat een rijk hoofdstuk dit is? Alleen al na te denken over die rijkdom van Gods goedheid naar ons toe. Zijn vriendelijkheid, zijn welwillendheid, hoe je het ook wil vertalen. Zijn verdraagzaamheid. God die de zonde haat en verafschuwt. En ik mag wel zeggen, die de zonde in zijn kinderen nog meer haat en verafschuwt dan in ongelovigen die het nou helemaal niet beter weten. Die God heeft tegelijkertijd zoveel verdraagzaamheid naar ons, zijn kinderen. Dat is zijn grootheid. Dat hij de zonde kan haten en tegelijkertijd ons, zijn kinderen, zo kan liefhebben. Maar daarom leidt die goedertierenheid ons ook tot bekering, want die zonde moet er wel weg. En door die bekering, door dat berouw, worden die zonden dan ook weer onder het bloed van Christus gebracht? Dat wel. Maar het is de verdraagzaamheid van God, de langmoedigheid, dat betekent gewoon het geduld van God, die in al zijn rijkdom hier voor ons staat en die ons tot bekering leidt. Niet alleen maar die allereerste keer waardoor een mens een kind van God wordt, maar elke keer opnieuw. Wij worden tot bekering geleid door de Heilige Geest, dat is waar, dat staat weer op andere plaatsen in de Schrift. Hier wordt het zo gezegd, door de goedheid, de vriendelijkheid, de welwillendheid, de zondaarsliefde van God. Nou komt daar een nieuwe, moeilijke les. Want daar staat eerst nog in vers 5. Naar uw hardheid, een onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toren op in de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. Dit is een heel breed u. Hij heeft het niet meer over die lieve gelovigen daar in Rome. Hij spreekt nu de mensen zeer veel wijder aan. Hij spreekt ook nu mensen aan die een hardheid kennen met een D en een onbekeerlijk hart met een T. Een hart dat niet van bekering en van berouw wil weten. Dat zijn wel harten van mensen die verlangen, die ernaar verlangen een fatsoenlijke staatsburger te zijn. Die ieder het zijne geven. En die het zo goed mogelijk proberen te houden met al hun medemensen. Dat zijn mensen die ons tot voorbeeld kunnen strekken door hun leefwijze. Maar ze hebben een onbekeerlijk hart. Dat kan dus. Jazeker, dat kan. Want er is geen mens moeilijker te bekeren. Ja, voor God zijn ze allemaal makkelijk te bekeren hoor. Maar van de mens uitgezien zijn er geen mensen moeilijker te bekeren dan fatsoenlijke mensen. Dat was met de fariseeën ook het probleem. Wat hadden die nou voor zonde besef? Dat waren zulke nette fatsoenlijke mensen. Probeer die maar eens te bekeren. De Heer Jezus zegt daarvan ook dat hij gekomen is voor onrechtvaardigen, niet voor rechtvaardigen. Want die hebben toch geen bekering nodig? Dat is natuurlijk sarcastisch bedoeld. Dat waren de mensen die dachten dat ze geen bekering nodig hadden. Dat waren de mensen met een onbekeerlijk hart. En het is al vaak gezegd, je kunt beter in de goot zijn terechtgekomen, dan is er meer kans op dat je tot bekering komt, naar de mens gesproken, dan wel te verstaan. Hè? Dan dat je een fatsoenlijk staatsburger bent. Nou, gelukkig kunnen fatsoenlijke mensen ook tot geloof komen als maar eenmaal hun ogen open gaan en ze in het licht van de Heer Jezus komen. Want dan zien ze dat wat zo wit leek in het schemer donker, groezelig van de zonde is. Om niet te zeggen zwart. Onbekeerlijk hart. En intussen hopen ze al die zonde op. Want we zullen dat verderop in het hoofdstuk ook zien. Er is zo'n diepe dwaling, en het leeft ook bij heel veel christenen hoor, dat je christenheid toch vooral zit in de uitwendige dingen die je volbrengt. De goede daden, we lijken wel een soort padvinders. In de goede daden die we doen. Terwijl het bij God zo wezenlijk is wat voor hart wij hebben. We zullen dat straks twee keer zien. Het gaat om het verborgenen van je hart. Bill Hybels heeft een mooi boek geschreven. Wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je in de binnenkamer? Wie ben je in je gebedstijd? Maar ook als je niet bidt, als je met andere dingen bezig bent. Wie ben je als niemand kijkt, alleen God? Wie ben je als je je niet mooier hoeft voor te doen voor andere mensen? Want er zijn geen andere mensen om je heen, je bent alleen. Wie ben je als je dus helemaal niet fatsoenlijk hoeft te zijn? Wie ben je als er niemand is om je complimentjes te geven? Of om je te bekritiseren? Wie ben je als je helemaal alleen voor God bent? Wie ben je, jong mens, als je het huis uitgegaan bent en je bent nu alleen op je studentenkamer? Hoe ziet je geestelijk leven er nu uit, nu er niemand anders meer bij is om daar eens voor naar te vragen of daar toezicht op te houden? Wie ben je, lieve mens, die zondags met zijn zondagse kleren in de kerk zit, misschien wel twee keer en misschien hier en daar zelfs nog wel drie keer? En op maandag net zo'n bedrijfsleider of zakenman of onderwijzer of wat voor beroep je ook mag hebben is als andere niet-christenen. Wie ben je als je zondagse kleren in de kast hangen en je maandagse kloffie aan hebt? Wie ben je? Hou op met al die buitenkant. God kijkt naar het verborgene van je hart. Je bent geen beter christen dan wat je in het verborgene bent. Hou maar op met jezelf wijs te maken al die goede daden. Daar doen we niks aan af, dat is mooi. Kun je beter goede daden doen dan niet. Dan wil even duidelijk vaststellen, anders denken de mensen, nou dan schijk er maar mee uit. Nee, alleen als het niet vanuit een zuivere binnenkant komt, want God oordeelt de verborgen mens van het hart. Dan heeft dat allemaal geen zin. Uit wat voor motieven komt het voor? De Heer Jezus zegt dat in een heel scherp beeld. Over die graven die van buiten wit gepleisterd waren, zagen er picobello uit. Van binnen waren ze vol dorre doodsbeenderen. Nou, beter kan je het niet zeggen. Van binnen verrot, van buiten prachtig versierd. Van buiten prachtig versierd. En dat is wat de mens is. We zijn mensen die weken niet onder de douche zijn geweest, maar zoveel deodorant gebruiken dat de mensen het niet ruiken hoe we stinken. We zitten vaak vol deodorant. Maar het is vals. Het zijn nepgeurtjes, want onder die geur zit de stank van wie je werkelijk bent. En zo is het met heel veel Joden in die tijd geweest. Zo is het met heel veel christenen geweest in die tijd. Zijn dan die werken onbelangrijk? Nee. Want ik ga een nieuwe verrassing u bezorgen vanavond. In de eerste plaats krijgen we nu een heel stukje van vers 6 tot vers 15, waarin betoogd wordt, houd u vast, zet u schrap, heel uw reformatorisch geloof gaat nu aan gruzelementen, dat een mens gerechtvaardigd wordt door werken. Blijf rustig zitten, alles gaat goed. Alles gaat goed. U weet hoe Luther in dat torenkamertje in Wittenberg het zo mooi ontdekt had, gerechtvaardigd door het geloof alleen. Dat is zeer bijbels, moet u vooral ook vasthouden. Toen kwam hij bij de Jacobusbrief en toen dacht hij, wat krijgen we nou? Jacobus betoogt aan Jacobus 2 dat wij gerechtvaardigd worden niet door geloof, of niet door geloof alleen, maar ook door werken. En hij zei, dat is een strooienbrief. Dat wil zeggen, houd er maar een lucifertje bij, er blijft niks van over. Maar die goede Luther had dat ook in Romeinen 2 kunnen vinden. Nou, het sterkste staat het in vers 13. Waar blijft u nou, lieve vrienden? Vers 13, niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Wilt u het even goed in uw oren knopen? Romeinen 2 vers 13, de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Vroeger loste ik dat zo op en dan zei ik, ja, dat is, Paulus stelt dat hier theoretisch, want in de praktijk komen die mensen natuurlijk niet voor. Jawel hoor. Ik heb er een gevonden, of een echtpaar beter gezegd, in Lucas 1. Als u even met me meeleest, anders gelooft u het misschien niet. Lucas 1 vers 6, ze heten Zacharia en Elisabeth. Zij nu waren, let goed op, zij, in vers 6 van Lucas 1, zij nu waren beide rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk. Als u dat bij u in de kerk voorleest, geloven ze niet dat het in de Bijbel staat. Dus dat kan. Je hebt dus mensen die zijn rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk. Kun je dus gerechtvaardigd worden door werken der wet, door de geboden van de Heer te volbrengen? Nou, dat blijkt hier toch. En het staat ook nog eens duidelijk in Romeinen 2 vers 13, en laten we Jacobus 2 nog maar buiten beschouwing, staat hier in Romeinen 2 vers 13. Niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Ik zou zeggen, natuurlijk is dat zo. Ja, ik ga toch even Jacobus erbij, die zegt heel nuchter, oh ja, geloof jij en je denkt dat je door het geloof gerechtvaardigd bent? Laat dan eens even zien waar dat geloof van jou zit. Want de enige manier om te zien dat het geloof er zit, dat is uit de werken die daaruit voortvloeien. Wij, en dan kom ik bij het punt wat ik net ook al aanduidde toen we het over de bekering hadden. Wij hebben die rechtvaardiging uit het geloof zo gefixeerd op één punt in de tijd. Dat is die datum dat we tot geloof kwamen en dat uur. En sommigen zijn er ook trots op en zeggen dat toen en toen ben ik tot bekering gekomen. Eerst was het volstrekte duisternis, toen brak het licht aan en nou, toen heb je het gehad. Dan kun je dan je hele bekeringsverhaal vertellen hoe je tot dat punt bent gekomen en dan ben je arrivé. Helemaal niet, dan begint het pas. Want of je werkelijk een kind van God bent, dat zal ook nu moeten blijken. Dat zal ook moeten blijken. En waar blijkt dat uit? Uit de werken die uit dat geloof voortkomen. Paulus heeft helemaal geen probleem met de rechtvaardiging door de werken der wet. Waar hij een probleem mee heeft, is dat mensen met een onbekeerlijk hart uitwendige werken der wet plegen en daardoor zichzelf wijs maken en ook nog God proberen wijs te maken dat zij rechtvaardigen zijn. Maar een mens die zich bekeert tot God, een mens die, zoals hij tot dusver in deze wereld geleefd heeft, met verslagenheid voor God beleidt en een kind van God wordt, die wordt gerechtvaardigd, dat wil zeggen van hem blijkt dat hij rechtvaardig is, die wordt als een rechtvaardige aan het licht gesteld, doordat blijkt dat hij een ander mens is geworden. En dat blijkt niet uit het feit dat hij zo'n mooi bekeringsverhaal kan vertellen, maar dat blijkt uit het feit dat hij een ander leven gaat leiden. Dat blijkt uit het feit dat hij een ander leven gaat leiden. Daar is een nieuwe mens en die nieuwe mens brengt vruchten voort. En als die vruchten er niet zijn, dan kunt u mij nog meer vertellen. Maar dan bent u geen rechtvaardiger. Zonder die vrucht is het niets. Dus gerechtvaardigd, dat begint met bekering. Bekering. Maar als die bekering er is, zoals Johannes de Doper al zei, brengt dan vruchten voort de bekering waardig. En als er vruchten zijn, dan zeggen we, ja, nou kunnen we het zien, jij bent een rechtvaardige. En jij wordt gerechtvaardigd, jij wordt rechtvaardig verklaard, jij blijkt een gerechtvaardigde te zijn op grond van de werken die jij doet. En wat zijn dat voor werken? Natuurlijk zijn het geen andere werken dan die aan Gods wet voldoen. Want Gods wet is nooit voor zondaren gegeven. Het lijkt nou net alsof ik het omgekeerde zeg van 1 Timotheus 1, nou maar laat dat nou maar even zitten. De wet begint zo, ik ben de Heere uw God. Wordt dat tot zondaren gezegd? Die u uit het land Egypte uit het diensthuis hebt uitgeleid. Geldt dat zondaren of geldt dat het verloste volk van God? Daarom zegt Paulus, als je denkt dat je puur op eigen kracht door het volbrengen van de werken der wet, zonder ooit je eigen zondigheid in het licht van God gezien te hebben, als je denkt zo gerechtvaardigd kan worden, ja, dan vergis je je verschrikkelijk. In die zin zegt hij, een mens wordt niet door werken gerechtvaardigd. Maar als hij dat in de Galatenbrief keihard veroordeeld heeft, dan zegt hij in Galaten 6 vers 2 heel gewoon, draagt elkanders lasten, want zo vervult gij de wet van Christus. Want natuurlijk, als je bekeerd bent, dan komen daar die vruchten van de bekering en dat zijn werken die beantwoorden aan de wet van Christus. Nou, dat moet u even zien. Dan gaan we letten op een paar details om dat nog nader uit de doeken te doen. In de eerste plaats iets heel belangrijks in vers 7. Hun die met volharding in goed werk heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, krijgen eeuwig leven. Dat hoort nog even bij dat merkwaardige wat we net al zeiden. Er zijn dus zoekers. Wat zoeken ze? Ze zoeken geen bekering. Als ze echte zoekers zijn, zijn ze bekeerd. Dan heeft God al lang aan hun hart gewerkt. Maar ze zoeken iets waarvoor ze beloond worden met het eeuwig leven. Ja, beloond, het is allemaal genade van God hoor. Maar deze zoekers zullen vinden. Zoekt en gij zult vinden. En wat zoeken deze mensen? Je zoekt eigenlijk altijd in je leven naar deze dingen die je kunt omschrijven met heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid. Onvergankelijkheid heeft uiteindelijk zelfs te maken met het opstandingslichaam, met een nieuwe wereld waarin de dood en de zonde zelfs niet eens meer een plaats zullen hebben. Elk mens is op zoek naar die heerlijkheid en die eer. En als je dat doet vanuit een bekeerlijk hart, een bekeerd hart, als je dat doet nadat de goede tierenheid van God jou tot bekering heeft geleid en je hebt gezien dat het langs die weg een afgesloten zaak is, en je gaat leven uit de goede tierenheid van God, dan word je zo'n mens. Dan ga je zoeken naar heerlijkheid, eer en vergankelijkheid. En als je de Heer Jezus niet kent, dan blijven dat abstracte begrippen. Maar als je de Heer Jezus kent, dan krijgen die drie woorden een naam. Dan is Christus de belichaming van die heerlijkheid, die eer en die onvergankelijkheid. Kijk, daaraan herken je de bekeerde. De bekeerde is niet degene die zo'n mooi lang bekeringsverhaal weet te vertellen. De bekeerde is degene die in zijn leven Christus zoekt. Hier aangeduid met deze drie prachtige woorden. Heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid. En hoe zoek je hem echt met een waarachtig hart als je van jezelf weet dat je een mens bent niet van heerlijkheid maar van schande. Niet een mens van eer maar van oneer. En niet een mens van onvergankelijkheid maar met de vergankelijkheid die noodzakelijk moet uitlopen op de dood. Ware het niet dat Gods goede tierenheid tussen beiden is getreden. Zo'n zoeker ben je dan. Een zoeker die gericht is op Christus. Het hele leven van Paulus vanaf zijn visioen op de weg naar Damascus was gericht te zijn op Christus. Hij jaagde ernaar naar dat hemelse doel, zegt hij in Filippenzen 3. Dat is Christus. Christus. Christus is voor hem de belichaming van de heerlijkheid, de eer en de onvergankelijkheid. En Petrus zegt in 2 Petrus 3, mede namens Jacobus en Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid gezien op de berg. Toen daar een luisterrijke stem uit die heerlijkheid kwam en zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Een bekeerd mens is niet de braafste van ons allemaal. Een bekeerd mens is iemand die, en daar moet je in groeien hoor, daar moet je in groeien, daar heb je een hele leven voor nodig. Maar die net als Johannes de Doper kan zeggen, hij moet wassen en ik minder worden. Hij moet groter en ik kleiner worden. Dan ga je steeds meer zien naar hem die de belichaming is van alle heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid. Naarmate je zelf steeds meer weet wat je in jezelf bent. Maar dat plaag je niet meer, want het is allemaal onder het bloed van Christus gebracht. Maar je weet van jezelf dat je mens bent van nature, van schande, oneer en vergankelijkheid. Maar dat druk je niet te neer. Dat brengt je niet op de rand van de wanhoop of zelfs van de zelfmoord. Want het is allemaal onder het bloed van Christus. Een begenadigd zondaar. voor wie Christus het grote doel en de grote inhoud van zijn leven. Zie je die twee dingen? Hoe meer je jezelf leert kennen, des te meer leer je jezelf verfoeien in stof en as, zoals Job het zei, en des te groter wordt Christus. Dat gaat gelijk op. Je kunt niet één van die twee hebben. Christus kan niet groter worden als je niet zelf kleiner wordt. En je kunt ook niet echt kleiner worden als Christus niet tegelijkertijd groter wordt. Dat is belangrijk. Maar moet eens even naar die andere mensen kijken. Er zijn ook andere mensen. En dat zijn niet mensen die de verontschuldigen zijn. Ik krijg zo vaak die vraag, hoe zit het nou met die mensen die nooit het evangelie gehoord hebben? Nou, hier wordt gesproken over mensen in vers 4 die de rijkdom van Gods goedertierenheid enzovoort verachten. Ah, dus ze weten iets van die rijkdom. Niet veel misschien, maar ze weten het. Vers 6. Ze hopen hardheid en oordeel op tot de dag van de toren en van het openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder zal vergelden naar zijn werken. Daar hebben zij weet van. En dan staat er in vers 8, hun die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid. Dit zijn niet mensen die de waarheid niet kennen. We hebben dat al in hoofdstuk 1 gezien. Vers 18b, die de waarheid in ongerechtigheid bezitten. En MBG-vertaling zegt ten onderhouden. Ze kennen de waarheid. Elk mens kent de waarheid. Niet zo diep misschien, maar voldoende om zonder excuus te zijn. Elk mens kent de waarheid. Al heeft u nog nooit de Bijbel ingekeken. Vraag eens maar of hij zijn diepste gedachten zelfs tegenover zijn intiemste vrienden zou willen onthullen. Wij houden allemaal het keurige jasje aan. Zelfs tegenover de mensen die ons omringen zouden we onze diepste gedachten niet willen onthullen. Daarom is het zo belangrijk dat we weet hebben van een God die zelfs de diepste, de verborgenste gedachten zegt. Vers 16, het verborgene van de mensen zal oordelen door Christus Jezus. En dat hoort tot het evangelie van Paulus. Er is een God die het verborgen zal oordelen, maar er is ook een God die in het verborgene ziet wat hij zelf daardoor zijn genade bewerkt heeft. En die mensen zal inleiden in de eeuwige heerlijkheid, de eer en de onvergankelijkheid. En voor de anderen ongerechtigheid, toren en gramschap. Verdrukking en benauwdheid over elke ziel van een mens die het kwade werkt. Eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Nu komt Paulus tot een heel belangrijk punt. En ik denk dat wij er als niet-Joden weinig idee van hebben wat een gevoelig punt dit voor de Joden is. Zelfs in de apocryfe boeken kun je nog lezen dat de Joden zegt bekering, dat is belangrijk voor de heidenen. Maar wij horen al bij de Heere God. Wij zijn al zijn volk. Er was een bekende Jood, Frans Rosenzweig, die bijna christen was geworden, doordat hij op Johannes 14 vers 6 stuitte. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En toen realiseerde hij zich, dat is waar. Een heiden kan alleen maar tot God komen door Jezus. Dat herkende hij. Dat is al geweldig als een Jood dat herkent. Alleen hij zegt, het geldt niet voor ons, want wij zijn al bij de Vader. Ziet u hoe moeilijk dat is? Wij zijn al het volk van God. Daarom was het zo keihard wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zei. Nicodemus, de leraar van Israël, de knapste theoloog in Israël. Ver verheven boven de scharen die de wet niet kent. En de Heer Jezus zegt straks, wat vertellen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Anders krijg je helemaal geen deel aan het koninkrijk Gods. Nou, de Heer Jezus had waarschijnlijk het Joodse volk niet dieper kunnen beledigen. Althans, een bepaald soort Joods volk dan. Van de fariseeën, van dat soort. Want Nicodemus heeft zich bekeerd. En hier zegt Paulus het ook. Luister, of je nou een Jood of een Griek bent, je bent beide even zondig. En je bent beide dus evenzeer in afhankelijkheid van de goedertierenheid van God die jou tot bekering leidt. Vers 11, er is geen aanzien des persoons bij God. En lieve mensen, dat principe kunnen we nog steeds toepassen hoor. Want vult u uw eigen kerkgemeenschap of geloofsgemeenschap maar in. U hebt geen streepje voor omdat u reformatorisch bent. En ook niet omdat u evangelisch bent. U bent geen streepje voor omdat u nog in die oude planting op vaderlandse bodem zit, of omdat u al lang bij een van de afgescheidenen behoort. Het maakt allemaal niks uit. Als zondaar voor God ben je zondaar voor God. En soms denk ik wel eens een keer, maar dat is misschien wel ondeugend, dat mensen die zoveel drukte maken over die verschillen waar ik het net over had, misschien nog weinig inzicht hebben gekregen in wat hier staat. Want voor God is maar één ding belangrijk en dat is het verborgene van het hart. Ben je een kind van God die gericht is op Christus? We maken al die kerken en gemeenten bitter weinig verschil. Maar hoe minder je van binnen hebt, des te meer drukte maak je over die buitenkant. Ik ga met dit seizoen weinig met kerkelijke politiek, tenminste ik hoop dat ik me kan beheersen. Ik heb dat de vorige keer ook niet voor elkaar gekregen. Maar met een scheuring in de vrijgemaakte kerken en een dreigende scheuring bij de hervormden en ook bij de gereformeerde synodalen valt het niet mee je mond te houden. Maar ik zeg één ding, dit hoofdstuk spreekt over mensen die een diep besef hebben van eigen nietigheid en een groot besef van Christus. En de rest doet er niet toe. Zo, straks mogen jullie je vragen op mij afvuren. En Paulus zegt, wat of je nou de wet gekend hebt en je hebt hem niet gehouden, je gaat verloren. Of je hebt de wet niet gekend en gedaan wat was verboden was in die wet en je gaat verloren. Wat maakt dat uit? In beide gevallen ga je verloren. Of je nou kan zeggen, maar wij hebben de wet des Heren. Kijk maar in het boek Jeremia. Wij hebben de wet des Heren, die is bij ons. Nou zegt Jeremia, dat maakt het des te erger. Jullie kennen hem dus en jullie houden hem niet. Wat helpt dat nou? U kunt misschien, ik weet niet wat, over uw gemeente zeggen. Wij hebben de wondergaven. Of wij hebben de formulieren. Ik noem maar even twee totaal verschillende claims. Maar wat maakt het u uit, mensen? Als je nog nooit jezelf hebt leren verfoeien in stof en as, en als de Heer Jezus niet het een en het al in je leven is geworden, dan helpt het allemaal niets. Paulus zegt, je kunt met de wet verloren gaan, je kunt zonder de wet verloren gaan, want als je niet doet wat er in de wet staat, dan ben je verloren. Of je daar nou formeel onder stond, onder die wet, of niet. Want de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden, en wij weten dat kan alleen langs de weg van de bekering. En het is dus zelfs mogelijk, zegt Paulus, dat er volkeren zijn die niet onder die wet stonden, maar wel doen wat er in die wet stond. Als u de woordspeling snapt. En die worden behouden. En er zijn mensen waar ze elke week de wet voorlezen en ze doen niet wat er in die wet staat. En die gaan verloren. Want het gaat er niet om wat je positie is, dat is natuurlijk het belangrijke. Dat doet er helemaal niet toe wat je positie is. Niets doet er toe. Of je groot of klein gedoopt wordt, daar kunnen wij ons vreselijk druk over maken. En af en toe doe ik er ook van harte aan mee. Maar in feite maakt het voor de eeuwigheid niks uit. Of je belijdenis hebt gedaan, het maakt niks uit. Of je een ambtsdrager bent of geweest bent of niet, het maakt niets uit. Noem het maar op. Het maakt niets uit in het licht. In een heleboel andere dingen maakt het wel wat uit hoor. Maar niet in het licht van deze ene vraag waar het werkelijk op aankomt. Wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je als niemand kijkt? God oordeelt u niet naar de vraag of u ooit ambtsdrager bent geweest. Nou, in zekere zin wel, want hoe hoger u het gebracht hebt in de kerkelijke hiërarchie, des te zwaarder zult u geoordeeld worden, want des te groter is uw verantwoordelijkheid. Dus in die zin speelt het dan nog ook een rol. Maar God oordeelt het verborgen van uw hart. Ga maar eens na. Mag ik een stoute opmerking maken? Ik maak in de formulieren die voorgelezen worden als iemand belijdenis des geloofs doet. Hoeveel staat daarin over het verborgenen van het hart? Het gaat over de ware leer, maar hoeveel staat erin over het verborgenen van het hart? Neemt u die vraag maar mee. Ik zeg niks. U hoeft alleen maar over die vraag neer te denken. Hoeveel gaat erin over het verborgenen van het hart? Ik zei vorige week tegen mijn studenten, en het was voor sommigen echt een schokkende ontdekking, ik zeg, je kunt alles geloven wat er in de Bijbel staat. Alles geloven wat er in de Bijbel staat, zonder een gelovige te zijn. Ja, hier zitten natuurlijk allemaal mensen voor wie dat gesneden koek is, die dat allemaal begrijpen, of niet dan? Maar dan heb je het nou over het verschil tussen positie. In hoofdstuk 3 staat, als ik even vooruit mag grijpen, vers 2... De Joden hebben veel voorrechten. De woorden van God zijn hun toevertrouwd. De woorden van God zijn hun toevertrouwd. Nou, hoeveel kerken claimen dat niet? Dat zij het ware inzicht hebben in het woord van God. Zij hebben de beste bijbelcommentaren. De bijbel met de beste kanttekening en noem het maar op. De Joden gingen allemaal verloren als ze zich niet bekeerden tot de Heer Jezus. Ondanks het feit dat hun de woorden Gods waren toevertrouwd. Je kunt de beste theologische hogeschool of theologische faculteit hebben. En toch voor eeuwig verloren gaan. Ja, het zijn allemaal vanzelfsprekend die ik uitspreek. Maar waarom hechten we dan zo ontzettend veel waarde aan die dingen? Terwijl christenen in onze kerken en gemeenten verloren gaan. Omdat zij nog nooit door de goedertierenheid van God werkelijk tot bekering zijn geleid. Misschien hebt u het gehoord. Een aantal dagen geleden is Derek Prince overleden. Misschien hebt u nog nooit van hem gehoord. Hij was een groot dienstknecht van God. Hij was 88 jaar. Een gezegend leven. Veel boeken geschreven. Onlangs las ik van hem dit citaat. Ik heb met honderden mensen, zegt hij, christenen gesproken die zielzorgelijke problemen hadden. En de meeste van die problemen bleken onoplosbaar doordat die mensen niet bereid waren hun zonden te belijden. En hij zegt, ik durf na een lang leven te zeggen dat minstens de helft van die mensen nooit bekeerd waren. Terwijl ze misschien een prachtig bekeringsverhaal konden vertellen. Die zitten in onze kerken en in onze gemeenten. Ik behoor tot een gemeenschap die men wel noemt vergadering van gelovigen. Vandaag vroeg een student aan mij, gelooft u dan werkelijk dat alle mensen in die gemeente bij u gelovig zijn? Ik zeg, ik hoop het wel, maar ik geloof het niet. Ik zeg het keihard, ik geloof het niet. Want ik ken ook mensen in die gemeente waartoe ik behoor, die nog nooit, blijkbaar voor zover ik althans weet, en daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee zijn, tegenover een ander een fout hebben toegegeven. Laat staan tegenover hun vrouw of hun kinderen. Waarom zou ik moeten geloven dat die mensen wel hun zonde tegenover God beleden hebben? Als ze nog nooit een zonde tegenover een medemens hebben kunnen beleiden. Ze krijgen het niet over hun lippen een fout tegenover een medemens te beleiden. Lieve mensen, daar gaat het om. Laten we daar nou eens hoog op de agenda een punt van maken. Ik zou veel meer voorbeelden kunnen noemen, maar ik wil werkelijk proberen nog een beetje verder te komen in dit hoofdstuk, want het is zeer belangrijk. God oordeelt het verborgene van de mens. En ook wat er in vers 17 tot 27, vers 29 staat. Het staat hier over Joden. Je kunt het zo op christenen toepassen hoor. Zal ik het nog eens lezen en dan over christenen? Als u nu een christen genoemd wordt, of de wet steunt, of op uw ambten, of op uw formulieren, of op uw theologie, of op uw geestesgaven, of op uw zuivere prediking, of op uw kerkelijke tucht. In God roemt, zijn wil kent en beproeft wat het beste is, omdat u uit de wet bent onderwezen, en van uzelf vertrouwt dat u een leidsman bent van blinden. Ja, wie zou dat anders zijn in Nederland dan de christenen, niet waar? Dat zijn wij dus. Een licht voor hen die in duisternis zijn. Een opvoeder van onverstandigen, niet waar? Wie anders als wij christenen het niet zouden zijn? Een leermeester van onmondigen. Naar u in de wet en in uw theologie en in uw formulieren en noem het maar op, de belichaming van de kennis en de waarheid hebt. U dan die een ander leert, leert u zichzelf niet? Kijkt u zelf nooit eens in die spiegel? En dan worden al die dingen opgesomd. U die zich op de wet beroemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want om u wordt de naam van God onder de volkeren gelasterd. Mag ik dat even zo zeggen? Ik denk dat de naam van God door de christenen heel wat meer gelasterd is in 2000 jaar kerkgeschiedenis dan ooit door Israël is gebeurd. Nou kom ik tot een heel moeilijk punt, want dat is een moeilijk punt voor mij. Wat God hier zegt is, jullie probleem Joden is dat je de waarheid zo goed kent, maar je leeft de waarheid niet. En dan moet je je mond erover houden. Dat is een moeilijk punt om voor mij over te spreken, want ik praat hier ook over de waarheid. En ik vertel u als Bijbels beginsel dat je daar niet over moet spreken als je daar niet minimaal, laat ik het maar voorzichtig uitdrukken, iets van in je eigen leven verwerkelijkt hebt. Dat wordt hier deze Joden voorgehouden, dat wordt ons aan christenen voorgehouden. Wat je verkondigt, dat moet je zelf hebben doorgemaakt. Er was één mens op aarde die kon zeggen, althans het hangt er van de vertaling af, maar in de Telesvertaling staat het volgens mij goed in Johannes 8 vers 25. In de Statenvertaling dacht ik ook. Dan vragen de mensen aan de Heer Jezus, wie bent u nu eigenlijk? En dan zegt hij, geheel wat ik u ook zeg. Ik ben volkomen dat wat ik verkondig. Alles wat ik verkondig is de volmaakte uitdrukking wat ik ben tot in het diepst van de vezels van mijn bestaan. Wie van ons zou dat kunnen zeggen? Ik speel geen toneel, ik geef geen mooie show aan de buitenkant terwijl het aan de binnenkant zoveel rottigheid is. Ik ben in mijn prediking de volkomen uitdrukking van wat ik ook in het diepst van mijn hart ben. En eigenlijk zegt God, als je dat niet bent, of althans minimaal, we zullen nou niet naar volmaaktheid ons uitstrekken, maar op zijn minst minimaal, dan kun je beter maar je mond houden. Dat vind je ook in Prediker 5, het Oude Testament. Als je in Gods tegenwoordigheid bent, wees maar voorzichtig met wat je zegt. In het Nieuwe Testament, in Jacobus 3, laat er maar weinigen van jullie leraar willen zijn, want je schept zoveel verantwoordelijkheid, laat je op jezelf. Je kunt maar beter zwijgen. kunnen maar beter zwijgen, kun je ook niet bezondigen. Want als je spreekt over deze dingen, dan moet je zelf een model, een voorbeeld zijn van dat wat je verkondigt. In alle zwakheid en met alle veiligheidsmarges omgeven, want we zijn niet volmaakt. Maar je moet wel streven, dat is toch wat we naar zoeken, het beeld van Christus. Je moet er wel naar streven, want er is één mens geweest die volkomen was wat hij ook zei. En op zijn minst moeten we dat voorbeeld najagen. Dat te zijn wat wij zeggen. En dat is wat wij hier vinden. Daarom ben je besneden. Je kunt dat zo christelijk invullen. Ben je gedoopt? Groot of klein? Veel water, weinig water? Ben je gedoopt? Wat betekent die doop als er aan de binnenkant niks tegenover staat? Heb je belijdenis gedaan? Heb je ja mogen zeggen? Wat betekent dat als er aan de binnenkant niks tegenover staat? In sommige kringen ik weet het niet zeker hoor, schijnen ze het mooi te vinden als een dominee zegt, ik had al jaren gepredikt en toen pas kwam ik tot bekering. Dat vinden ze daar mooi. Ik vind het een godgeklaagde schande dat iemand jarenlang het woord verkondigt en niet is wat hij zegt. Daar moet je niet over romantiseren alsof dat mooi zou zijn. Het is verschrikkelijk dat in dit land mensen op de preekstoel kunnen komen die niet zijn wat ze zeggen. Je kunt het niet de volkomenheid zijn, dat hoef je van niemand te verwachten. Maar je moet zijn wat je bent. Als je spreekt over de goedertierenheid van God, dan moet je leven uit die goedertierenheid van God. Natuurlijk is het mooi als die mensen dan als ze onbekeerd zijn alsnog tot bekering komen, maar romantiseer het alsjeblieft niet. Alsof dat nog eens iets heel bijzonders is. Ik heb zo'n predikant persoonlijk gekend, die zei, ik was het avondmaal aan het bedienen en toen heeft God me aangeraakt, toen ben ik bekeerd. Nou, ik moest me beheersen om geen lelijke woorden tegen die man te zeggen. Want die vond dat zo interessant. Hij moest dit stukje maar eens gelezen hebben. Hij had nooit in het ambt mogen komen zolang hij niet eerst de goede tierenheid van God ook in zijn eigen leven had leren kennen. Sorry dat ik me daar een beetje over opwind. Maar ik vind dat vreselijk. Dat is precies wat we hier winnen. Wees wat je bent en hou anders je mond dicht. Laat uw woorden weiniger zijn in het huis van God. En dat geldt voor ons allemaal, allemaal. Of je wel op de kansel staat of niet op de kansel staat. Wat je zegt in het huis van God, hoe je spreekt met je medechristenen, laat het echt mogen zijn. Want er is een God die niet in eerste plaats je oordeelt naar je daden die uitwendig zijn, die ook andere mensen kunnen zien. Maar die je oordeelt naar het verborgene van je hart. Ben je besneden? So what? Als je hart niet besneden is. Ben je niet besneden? Maakt niet uit. Als je hart maar besneden is. Nou, dat is keihard tegen het Joodse geest in natuurlijk. Voor je die besnijdenis ontzettend belangrijk is. Maar Paulus zegt, het maakt niks uit als je hart niet besneden is. En hij is helemaal de geest van de profeet. Je vindt het in Deuteronomium en een aantal keren in het boek Jeremia, waar gesproken wordt over de besnijdenis van het hart. Je hoort ook over de besnijdenis van de lippen, de besnijdenis van de oren. Maar deze uitdruk komt het meeste voor, de besnijdenis van het hart. Waar het op aankomt is of je hart besneden is. Natuurlijk maakt het verschil als je in je vlees ook besneden bent, dan ben je een Jood en anders ben je dat niet. Dat heeft op zijn plek allemaal, maar in het licht van de eeuwigheid betekent dat toch niks. In het licht van de eeuwigheid komt het erop aan of je een besneden hart hebt. En anders ben je geen echte Jood. Ik geloof niet dat Paulus hier zegt dat wij allemaal Joden zijn als we een besneden hart hebben. Ik ben geen Jood, ook al heb ik een besneden hart door Gods genade. Maar wat het is een echte Jood heeft niet alleen maar een besnijdenis in het vlees, maar ook een besnijdenis in zijn hart. En als je die besnijdenis in het vlees niet hebt, zegt Paulus in 1 Korinthe 7, maakt niet uit, als je maar een besneden hart hebt. De boodschap van vanavond, lieve mensen, kun je samenvatten hierin. Dat de goedertierenheid van God niet alleen maar de heiligheid, de gestrengheid van God, maar de goedheid van God je nog eens tot bekering mocht leiden. Misschien ben je nog nooit echt tot bekering gekomen, omdat je alleen maar de gestrengheid en de hardvochtigheid van die strenge rechter hebt gezien. Mocht de goedertierenheid van God je nog maar eens tot bekering leiden, lieve mensen. En dat is een bekering die zich vervolgens over je hele leven gaat uitstrekken. Want je zult steeds meer bekeerd worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Steeds meer jezelf leren verfoeien in stof en as. En het gevolg zal zijn dat Christus steeds groter wordt in je leven. Dat is bekering. En ten tweede, denk erom of je een christen bent, een jonge christen of een oude christen. Of je lang of kort op de weg bent. Wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je in het verborgene van je hart? Vers 29. Hij is een Jood die het in het verborgen is. Daar zullen de vruchten van de bekering het eerste zichtbaar worden. Lieve mensen, daar komt het op aan. Laten die vruchten daar zichtbaar mogen worden voor God. En die vruchten opgetast mogen worden, al zou niemand ze zien. Laten we nog dit ene woord mogen zeggen. Wie heeft de vruchten gezien in het leven van de Heer Jezus? 30 jaar van zijn leven was verborgen. Maar God zag het. En in die 3 jaar hebben de mensen een heleboel dingen uit zijn mond gehoord. Maar hij was zo vaak alleen met God in de bergen. Zelfs zijn discipelen hebben dat niet gezien. Maar God zag het. Wat zouden al zijn woorden betekend hebben en al zijn daden betekend hebben? Als hij niet het andere was, wat hij in het verborgene voor God was en wat God gezien heeft. Na 30 jaar, als de Heer Jezus uit de verborgenheid tevoorschijn treedt, dan zegt God, deze is mijn geliefde zoon en wie ik mijn welbehagen gehad heb. En dat is niet alleen maar op grond van het feit dat de Heer Jezus van eeuwigheid de zoon van God was, maar dat was op grond van die 30 jaar in het verborgene. Waar niemand hem zag, maar God zag hem. Wat bent u, wat ben ik in het verborgene voor God? Laten we echt mogen worden. Laten we mogen worden wat de goedheid van God altijd al gewild heeft dat we zouden worden.